Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
Het is wel zo dat vroeger, want zo zijn wij getraind, sprak ik niet over de emoties. Niet veel. Noemde ze wel eens af en toe zo. Ja. Zoals heel veel wetenschappers deden. Van het ziet er een beetje uit als jaloezie of zo. Weet je wel. Het is jaloersachtig. Dat soort woorden gebruikten ze.
Ja, je hoorde hier primatoloog Frans de Waal. En van hem gaan we deze aflevering nog veel meer horen. Hendrik Spiering heeft Frans de Waal geïnterviewd over mensen, dieren en emoties. Naar aanleiding van zijn nieuwste boek, Mama's Laatste Omhelzing. En dat interview, dat gaan we eigenlijk terugluisteren, deze aflevering. We gaan aan de hand van Frans de Waal gaan we het hebben over emoties. Over wat emoties zijn. En of emoties nou uniek zijn voor mensen. Of dat dieren die ook hebben. En in welke mate dat dan weer. En wat dat zegt over ons. En daarvoor zit hier aan tafel ook Hendrik Spiering zelf.
Hallo.
En Gemma Venhuizen.
Hey Lucas, leuk dat je er weer bent.
Ja, leuk om hier weer met z'n drietjes te zitten. Emoties dus, daar heeft Frans de Waal zijn laatste boek over geschreven, Hendrik. Maar jij hebt Frans de Waal eigenlijk zijn hele carrière ongeveer gevolgd.
Ik heb even nagekeken. Ik heb hem voor het eerst geïnterviewd in 1996. Frans de Waal is eigenlijk een van de grote Nederlandse wetenschappers die al sinds de jaren 80 in de Verenigde Staten werkt. En hij komt uit die Nederlandse school van primatologen die nu eigenlijk niet meer bestaat. Er zijn nog een paar mensen van aan de Nederlandse universiteiten. Maar zijn generatie is, Karel van Schaik in Zwitserland hoort er ook bij. En die zijn allemaal opgeleid door Anton van Hoof.
En een primatoloog is een apenkenner, ja. Mag ik het zo zeggen?
Ja. En die hebben allemaal vrij revolutionaire dingen gedaan in de biologie en de primatologie. En Frans, zijn dingetje waar hij beroemd mee werd onder de wetenschappers in de jaren 80, is dat hij samen met Van Hoof is die onderzoek gaan doen bij een apenkolonie in Arnhem, in Burgers' Zoo. En daar heeft hij gewoon heel veel gekeken. Het is echt een kijker. Dus hij vertelde ook in een van de eerdere interviews dat hij eigenlijk een dromer is. Dat hij eigenlijk helemaal niet van theorieën houdt. En dat hij altijd heel diep moet nadenken om te begrijpen hoe alles in elkaar zit. Maar hij heeft een soort... Ja, het is echt een man die heel erg op non-verbale dingen let.
Het begint gewoon bij observeren, ja. en kijken wat gebeurt er nou in zo'n groep chimpansees met hoe die dieren met elkaar omgaan, wat ze doen, hoe ze op elkaar reageren.
En wat zag hij toen zo in de jaren 80?
Nou, eigenlijk twee dingen waar hij toen bekend mee werd, maar dat was nog eigenlijk in vrij kleine kringen binnen de wetenschap. En dat was aan de ene kant chimpanseepolitiek. Heeft hij ook een vrij beroemd boek over geschreven. Dat heet ook zo. En dat is de samenwerking en de coalitievorming binnen de macht binnen zo'n chimpanseegroep. Daar heb je altijd een alfamannetje. En het traditionele beeld, ik overdrijf het een beetje, is dat een beetje een boeman is. Zo wordt het nog altijd gebruikt. Het alfamannetje, dat is een dictator. En hij ontdekte dat die alfamannetjes en ook de beta en de gamma mannetjes die daaronder zitten, heel nauw met elkaar samenwerken om de orde te handhaven. En ook dat bijvoorbeeld zo'n alfamannetje helemaal niet de man is die geweld gebruikt, maar die allerlei conflicten oplost. En dat die daar ook zijn macht op baseert. Dus eigenlijk een soort ordehandhaving gebaseerd op empathie. En dat is het andere onderdeel waar we later op komen. Dus dat ene dingetje is zeg maar die politiek van de chimpansees. Wat natuurlijk, ja, als je die als soort instinctieve dieren beschouwt, denk je, ja, hoezo werken die samen? Die slaan erop en als de ene sterker is, dan is het klaar.
Was dat idee, zeg maar, revolutionair in de jaren 80 dat chimpansees hiertoe in staat waren of dat gebeurt?
Nou, het was nog, want je hebt natuurlijk al wel eerder apenonderzoek op dat gebied. Maar wat echt bijzonder was, was dat Frans vervolgens zag dat als er een conflict was, dat er dan daarna verzoening kwam. En dat was eigenlijk iets dat, ja, daar werd je ook om uitgelachen. Ja, dat bestaat helemaal niet. Jij met je jaren 60 idealen, met een soort hippie ideeën naar die apen kijken, dat moet je helemaal niet doen.
Want wat zag hij dan, omhelzingen? Of?
Ja, bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld, er is ook een beroemde foto, want hij kan ook vrij goed fotograferen, waarin die twee van die concurrerende leiders, ik geloof Luit en Jeroen, maar het kunnen ook twee anderen zijn. Die zitten dan hoog in een boom, die hebben dan slaande ruzie gehad. En dan zie je die ene zo zijn arm naar de ander reiken. Dat is natuurlijk een heel kort moment. Dan moet je heel goed kijken om dat te zien.
Sterk beeld.
Ja, heel typisch menselijk ook eigenlijk. En dan zie je, dat is natuurlijk niet genoeg, maar dan zie je dat ze daarna weer goed met elkaar omgaan. Dan is het weer bijgelegd. En dat verzoenen gebeurt ook heel vaak met vlooien. Dat vinden apen heel fijn. Dan hebben ze lichamelijk contact. En dus nu zegt hij ook vaak van ja, toen was het, werd het absurd gevonden. En nu is het zo dat nu zou het nieuws zijn als er een dier is, want het is ook bij allerlei andere dieren, vooral zoogdieren gevonden, die verzoening. En je hebt een conflict, maar in een sociale structuur kan zo'n conflict niet blijven bestaan.
Maar kun je daarmee zeggen dat door op dat soort processen te wijzen, dat die dieren een beetje menselijker heeft gemaakt?
Ja. Want hij gaf ook namen aan die beesten, zoals hij zelf ook altijd zegt.
Het doet me wel toch een beetje denken aan Jane Goodall. Die bestuurde natuurlijk ook chimpansees in het wild. Die gaf ook namen. Die maakte ze in zekere zin ook menselijk. Maar die hamerde heel erg juist op die agressie, op die conflicten. En eigenlijk gaat Frans de Waal nog weer een stap verder door een breder scala aan menselijkheid.
Ja, en dan gaat hij nog een stap verder. Dat dus die sociale politiek en die neiging tot verzoening na conflicten, dat is eigenlijk gebaseerd op een soort neiging tot empathie. Dus dat je moet, om een conflict te kunnen oplossen, moet je namelijk een beetje inleven in je tegenstander natuurlijk. En begrijpen hoe je hem kan inpakken weer. En er zijn ook allerlei voorbeelden van toen ik hem interviewde, was er net groot in het nieuws dat, ja, grote verbijstering in de Amerikaanse kranten, dat er een gorilla in Boston, geloof ik, er was een kind in dat water gevallen, wat er dan omheen zit bij zo'n gorilla kooi. En er was een kind ingevallen en die aap heeft hem gered. Die heeft hem eruit gehaald en aan zijn oppassers gegeven. Dus die, ja, dan kan je zeggen, een dom, onnadenkend beest doet iets wat toevallig goed uitpakt. Nee, zegt Frans, dat past helemaal in de zorg voor kinderen, de onderlinge zorg, de empathie die zo'n over de soortgrens heen zelfs mogelijk is.
Ja, Hendrik, je hebt het over conflicten, over empathie. Maar aan de basis van zulk gedrag staan, denk ik, emoties. En daarom is het misschien niet gek dat zijn laatste boek daarover gaat. Dat boek dat dus net uit is, net vertaald in het Nederlands. Mama's laatste omhelzing.
Ja, wie is die mama?
Mama is de naam van een oude wijze aap, kan je wel zeggen. Een apin. Een chimpansee op dat eiland in Burgers' Zoo, waar die chimpanseekolonie in relatieve vrijheid leeft. En waar dus heel veel studie is geweest, ook door Frans. En dat is een soort alfa-vrouwtje geweest. Alle chimpansees staan alle vrouwtjes onder de mannetjes. Dus zeg maar, ieder mannetje is machtiger in theorie dan een vrouwtje. Maar mama, die was zo'n, dat pas ik helemaal in de chimpansee-politiek, die kon zo manipuleren, met de juiste vrienden maken en inpakken. En natuurlijk, als je, ieder mannetje vlucht toch weg als er drie woedende vrouwtjes voor hem staan. Dus, en dat, ja, zij had gewoon, zoals Frans de Waal dat zegt, geen macht, maar enorm gezag. Dus ze stond niet hoog in de keten, want er stonden al die mannetjes boven ze. Maar ze was toch degene die zeker zin de lakens uitdeelde. En Ze is ook heel oud geworden. Ik weet eigenlijk niet precies hoe lang het geleden is. Een paar jaar geleden is ze overleden.
Ja, ik heb de necrologie voor mama geschreven.
Oh ja.
Ik heb maar één necrologie in mijn leven geschreven. Dat was voor een aap. Ja.
Oké, nou. Dat is, en wanneer een paar jaar geleden?
Ja, dat was in 2015 of 2016.
Zal ook een van de weinige apen zijn die ooit een necrologie heeft gekregen, denk ik.
Nou, Coco hebben we ook nog toen die dood ging.
Coco, de gebarende gorilla.
Ja.
Maar mama ging dood. Ze was ook heel erg oud en breekbaar toen.
Ja, er is een filmpje van. En dat beschrijft Frans de Waal in zijn boek. Dus het begin. En dan geeft hij ook allerlei theorieën en ideeën hoe het allemaal zit. Maar de essentie is dat Anton van Hoofd, de oude hoogleraar, die ook al in de 80 is. Nog lang niet dood natuurlijk. Maar toch twee oude vrienden die elkaar een hele leven hebben gekend. Die nemen afscheid. En de hele manier waarop dat gaat is heel bijzonder, omdat Anton van Hoofd, die gaat ook die kooi in, wat een primatoloog never doet, want die apen zijn veel te sterk. Maar dit is echt een heel uitzonderlijk geval, want ook mama is natuurlijk niet zo sterk meer. En wat je dan ziet is op dat filmpje dat ze zoeken toenadering tot elkaar en mama die omhelst dan Anton van Hoofd. En die klopt dan ook met haar hand een beetje geruststellend. Omdat ze ook de spanning bij de mens ziet, klopt ze hem op zijn schouder of in zijn nek een beetje. En dat is, als je het ziet, dan zie je niet een chimpansee en een mens. Maar je ziet gewoon twee personen emotioneel afscheid nemen. Precies, alles is volkomen herkenbaar.
Ja, de emotie wordt even zichtbaar in dat fragment. Over emoties gaan we het hebben. En wat we dan allereerst moeten doen is even stilstaan bij de vraag wat een emotie precies is. Frans Waal heeft natuurlijk nagedacht over die vraag, over wat een emotie is. En je zou kunnen zeggen dat emotie en gevoel, dat wordt in de Nederlandse taal bijna als synoniem gebruikt. Ja. Maar Frans Waal onderscheidt die twee een beetje.
Ja, dus in de psychologie worden die twee volkomen gelijkgesteld. Jij beschrijft je gevoelens, je beschrijft je emoties. Het is voor hun hetzelfde. Terwijl ik zou zeggen, je gevoelens kun je beschrijven, maar je emoties kan ik ook meten. Je hoeft helemaal niet over je emoties te spreken. Ik kan in je gezicht, in je bloeddruk, want ze zijn altijd in het lichaam uitgedrukt. Dus emoties kan ik ook bij dieren meten.
Ja, Hendrik, dus wat Frans de Waal hier zegt, is dat een emotie is eigenlijk, zegt hij, die kan ik meten. Dat is een fysieke reactie in een lichaam.
Ja, er is een hele geschiedenis in de studie van emoties. En Frans, ik vertelde net dat hij in de jaren 80 ook begonnen is. En dat is ook precies de tijd van een grote revolutie in het nadenken over wat emoties eigenlijk zijn. Want worden nog altijd wel een beetje opgevoed. En het is nog altijd de sfeer in de cultuur dat rationaliteit, het emotieloos nadenken en vergelijken van voor- en nadelen, dat maakt de mens tot een mens. En de rest is dierlijk. En daar moeten we zo snel mogelijk van afzien te komen. Anders komen we ook niet in de hemel. En al die, in het christendom heb je al die, ja, de seksuele impuls en allemaal dat soort dingen. Dat is allemaal slecht. Hè?
Driften.
Die de zeven zonden. Ja. Ja,
dat zijn allemaal driften. Daar moet je, dat leidt alleen maar tot de hoogste mens is een soort, soort computer, bij wijze van spreken, die rationeel zijn besluiten neemt en dankzij
een soort asceet die gewoon zijn gevoelens de baas is.
Ja. Maar daar gaan we ervan uit dat er überhaupt zoiets bestaat als emotieloos nadenken.
Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk dat is precies waar ik naartoe wil. Dat is de ontdekking eigenlijk in de jaren 80 in de wetenschap. Ja, heel veel mensen wisten dat natuurlijk al wel. Alleen in de wetenschap moet het allemaal vastgesteld en bedacht worden. Antonio Damasio heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ook mensen kennen die man ook wel. Die heeft ook een boek geschreven, Neuroloog, De Vergissing van Descartes. Dat is dan
ik denk dus ik ben.
Ja, maar ja, dus dat
ik denk dat ik ben, ja.
Ja. En dat lichaam en geest twee totaal verschillende dingen zijn. Dat is een vergissing volgens Damasio. En dat dus emoties horen bij het lichaam. En is een soort restant van ons dierlijk verleden, waar we eigenlijk alleen maar last van hebben. En een andere Nederlander heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Nico Freida. In de jaren 80 heeft een boek geschreven over de emoties. Waarin dat echt een standaardwerk is geworden. En daarin definieert hij emoties niet als een soort verwarring van het denken, maar als in feite een cognitieve handeling. Een reactie van het lichaam en de geest in zijn geheel. Maar een hele instinctief, zou je kunnen zeggen, een directe, een snelle reactie op de omgeving en de situatie, waar vervolgens het brein zijn voordeel mee kan doen. En hij noemt dat ook actietendens. Het is een beetje een raar woord, Maar dat helpt wel om te begrijpen wat het is. En als je je emoties eens goed bekijkt zelf, dan voel je ook dat dat zo is. Want het is bijvoorbeeld dat je boos wordt. Dat je denkt, nu moet ik hierop, nu ben ik gekwetst. Dan zet het lichaam daarin in aan. En vrolijkheid is gemeenschappelijkheid. Het heeft altijd iets met handelingen te maken.
Ja, en het, als ik de Waal zo hoor, is het ook heel erg onbewust. Want jij zegt van als je erover gaat nadenken, maar dan heb je er alweer een soort extra laag boven. Terwijl op mij klinkt het een beetje alsof de Waal emoties ziet als een soort directe input, een soort onderbewust proces, ja, heel rauw en ongefilterd. En dat je juist je gevoel is als je daar die laag van het denken nog op projecteert.
Ja, dat is zo is het eigenlijk. Want we komen een beetje met dat uit de tijd van Freud in de 19e eeuw en begin 20e eeuw, dat het onbewuste een soort afvalbak is van frustratie eigenlijk. De Freudianen zullen nu boos op me worden, maar dat is het toch een beetje. Ja, een beroemd voorbeeld van dat verschil tussen emotie en rationaliteit is een verhaal wat altijd over Darwin wordt verteld. En dan de clue is van het verhaal, waarin hij de voor- en nadelen van een huwelijk op een rijtje zet met een latere vrouw, is dat je zonder emotie kan je nooit een beslissing nemen.
In het Westen houden we niet van het lichaam. Het lichaam staat laag en de geest staat hoog. En dus emoties die hier horen meer bij het lichaam dan bij wat we denken de geest is. En dus daarom noem ik ook Darwin, die voordat hij ging trouwen lijsten maakte van alle voor- en nadelen. Alsof het een rationele beslissing is, want hij wou een rationele beslissing nemen. Terwijl het duidelijk met wie je trouwt is een emotionele beslissing.
Dat deed ik vroeger ook. Lijstjes maken van de jongens uit mijn klas.
Het is ook niet zo gek, want het helpt je ook om een beslissing te nemen, maar zonder emotie, zonder die actietendensen. Als je die helemaal niet hebt, als je niet al een neiging hebt om iets te doen, dan kan je eigenlijk geen beslissing nemen.
Ja, want jij geeft dan een officiële definitie. Maar toen ik hoorde, toen ik dacht van oké, we gaan een aflevering over emoties maken. En dan zoals dat gaat, dan sta ik onder de douche na te denken. En dacht ik van kan ik emotie nou definiëren? En ik zou er nog iets aan willen toevoegen. Want bij jouw definitie mis ik nog één dingetje, Hendrik. Ik kwam op het volgende. Ik dacht, een emotie is een subjectieve ervaring die door je omgeving of binnenin jezelf kan in reactie daarop kan ontstaan. En die tot bepaald gedrag kan leiden.
Dat is eigenlijk wat helemaal in dat ene woordje actietendens zit.
Maar jij zei niet dat het door je omgeving komt. Maar het kan ook van binnenuit het lichaam zelf komen, zeggen.
Door hormonen en zo kan het toch ook?
Het is dus een reactie op de omgeving. Maar we leven natuurlijk toch. Ons brein maakt natuurlijk een voortdurend model van de omgeving. En dat wordt voortdurend beïnvloed door alles. Ook doordat je dan ineens chagrijnig wordt omdat je weinig geslapen hebt, dan reageer je anders. Dus die hele machine van het lichaam en het brein, die je dan als één geheel moet zien, omdat het brein activeert dan weer het lichaam en dat komt dan weer terug naar het brein. En dan voel je opgewonden. Maar het brein kan ook weer ingrijpen.
En wat ik wel interessant vind, als we het over emoties hebben, dan hebben we het vaak over boos zijn, over blij zijn. Dat zijn ook hele duidelijke herkenbare gevoelens. Maar we hadden het net ook al even over chagrijnig zijn. En dat is misschien, weet je, dat herkennen we ook allemaal. Daar hebben we ook een woord voor. Dus het is iets wat veel mensen herkennen, denk ik dan. Maar het is misschien even goed om erbij stil te zijn hoeveel, als het een lichamelijke reactie is, hoeveel emoties zijn er dan? En daar heeft Frans de Waal ook een gedachte over.
In mijn studie van de emoties kwam ik steeds in de psychologie literatuur tegen de 6 basic emotions. Dat komt van Ekman. En ik heb daar grote moeite mee, want die 6, dat is maar een heel beperkt stel. En bijvoorbeeld liefde zit daar niet in. Hoop zit er niet in. Jaloersheid zit er niet in. Er zijn een heleboel dingen, dankbaarheid noem je, zit er niet in. Dus een heleboel zit daar niet in, die volgens mij wel voorkomen bij dieren. Bijvoorbeeld, we hebben een fantastisch onderzoek tegenwoordig aan, wel, dat noemen we meestal niet liefde, maar attachment, hè, dus bonding en attachment. Daar hebben we heel veel onderzoek aan. En het hele oxytocine verhaal daarover enzovoort. Dus dat zit er allemaal niet in. Maar dat is niet een basale emotie, omdat die niet in het gezicht de liefde is niet rechtstreeks in het gezicht zichtbaar. Er is een uitdrukking voor woede, maar niet voor liefde, om het zo maar te zeggen. En dat kon hij dus verdedigen. Maar ik zou zeggen, er zijn er waarschijnlijk veel meer. En zeker bijvoorbeeld liefde en aanhankelijkheid vind je bij de mensen natuurlijk ook universeel. Maar anyway, ik vond dat heel beperkend. En als gevolg van dat ik daarover na ging denken, dacht ik van, dat is eigenlijk geen één emotie die ik absoluut uniek menselijk zou willen noemen. Misschien iets van spiritualiteit of zo.
Dat idee van die zes basisemoties, dat komt uit de jaren 70 van de psycholoog Ekman, die Frans de Waal al noemde. En die zijn woede, afkeer, tevredenheid, vrees, blijdschap, droefheid en verrassing.
Ja, en dat is weer een, weet je, als je met Frans de Waal, dit soort dingen, dat tunnelt allemaal helemaal terug naar allerlei andere revoluties in de psychologie en in de biologie. Want die Ekman, die heeft ook weer met enorme kracht en inzet, met enorme emoties, zou ik bijna zeggen, onderzoek gedaan om vast te stellen dat er basisemoties zijn bij de mens die dus in de binnenlanden van Papua Nieuw-Guinea bestaan, maar ook in Manhattan in New York, en die dus wederzijds herkenbaar zijn. En daarvoor heeft hij dat dus beperkt tot die zes die je op je gezicht zou kunnen aflezen. Want daarvoor werd er heel vaak gezegd, ja, dat zijn allemaal culturele constructies. De mens was een onbeschreven blad en door de cultuur wordt hij totaal gevormd. En als je dus de verkeerde cultuur hebt, dan krijg je verkeerde emoties.
Ja, zo'n glijdende schaal, maar ja. Als je dit zo gaat denken.
Ja. En hij heeft dus hij heeft foto's laten maken, dit zijn beroemde foto's, van vrouwen en mannen die dan die uitdrukking op hun gezicht hebben. En daar is hij ook de binnenlanden van Afrika en overal mee naartoe geweest, om ze dan te laten zien en te vragen, wat zie je hier dan?
Ja, ik snap dat je dan misschien tot een setje van zes komt. En
het is ook praktisch beperkt. Ja.
En Frans de Waal breidt het uit naar dingen die complexer zijn, jaloers en dankbaar. Maar ik zou bijna willen zeggen, met de definitie van emotie die we net hebben vastgesteld, dan zou je toch honger ook een emotie kunnen noemen. Ik bedoel, het is een, weet je, van het ontstaat in je lichaam. Het is een
ja. Het is een call to action, zou je kunnen zeggen.
Ja, het is een weet je, het is een fysieke sensatie die duidelijk door iets ontstaat.
Ja.
Een hongergevoel.
Vermoeidheid ook dan?
Eigenlijk wel.
Nou, je voelt ook wel waarom Ekman het tot zes heeft beperkt. Ja, want op een gegeven moment raak je de draad totaal kwijt.
Nee, maar het helpt wel om van honger tot jaloezie, om die er allemaal onder te scharen. Want dan dat onderstreept maar wat jij noemt van het is een aanzet tot actie. Een dier of een mens dat met een zenuwstelsel dat heel veel input krijgt uit de wereld, moet op een of andere manier beslissingen maken. Ja, want... En daar zijn die emoties, die zijn eigenlijk de duwtjes die aan het systeem gegeven worden van ga dat maar doen, ga maar eten, ga maar slapen.
Sterker nog,
ga maar vrijen.
Jij denkt heel erg vanuit jij zit heel erg in je rationaliteit, hoor ik.
Misschien moeten we wat meer ons gevoel de vrije loop laten.
Vervelend dat je dat zegt.
Maar het zijn dus in feite gewoon het basismateriaal van wie we zijn. Want al die emoties zijn ook bepaald door onze aangeboren neigingen, maar ook door onze frustraties uit het verleden. In feite overal alles wat niet normaal is, daar wordt met emotie op gereageerd. Met nieuwsgierigheid of schrik of je kunt bedenken, maar jaloezie, voor mijn part, alles kan je erop leggen. En het is dus een voortdurend omgaan met de wereld. En wij, het is dus niet zo dat het een soort richtingaanwijzer is voor het brein om dan te beslissen. Nee, het is vaak heel erg, speelt zich de helft van dat proces van besluitvorming, speelt zich onbewust af.
Wat ik meer bedoel is dat je hebt een beest met een brein en een zenuwstelsel. En dat opereert in een wereld. Maar als het wel rationeel zou werken, dan zou het de hele tijd afwegingen moeten maken met wat ga ik nu doen. Terwijl zo'n emotie is gewoon ontzettend duidelijk. Duwt het gewoon het hele systeem een kant op.
Het is eigenlijk een heel efficiënt systeem. Ja. Een beslissingsnemend systeem in zekere zin.
Als je steeds een afweging zou moeten maken van hoeveel energie heb ik vandaag al tot me genomen en hoeveel energie zou ik moeten nemen.
Zoals een computer het zou doen.
Ja. Het is veel makkelijker om te denken, ik heb honger, ik eet een banaan.
Maar wat wel interessant is, ik heb het idee dat vaak als mensen gaan piekeren bijvoorbeeld, dan gaat dat inefficiënte schema, want ze voelen iets, maar dan gaan ze daar weer over nadenken. En dan blijven ze maar malen en dan blokkeren ze die...
Ja, posttraumatische stress is in feite een emotie die opkomt, paniek, schrik, zonder dat er een aanwijzbare oorzaak voor is. En dan is dat systeem, kan natuurlijk, het is zo'n fine-tuned systeem dat het eigenlijk een wonder is dat het zo vaak goed gaat eigenlijk.
Ja.
Alleen, het is een systeem wat volgens Damasio eigenlijk met het leven zelf is begonnen. Want hij heeft wel eens beschreven dat als een bacterie terugdeinst voor een giftige stof die hij aanvoelt aan de buitenkant van zijn, zijn celwand, dan is dat eigenlijk al de eerste emotie. Ja, als hij daarvan terugdeinst.
Dat vind ik wel een mooi beeld. Maar dan zit ik wel weer met die gezichtsuitdrukking in mijn hoofd. Want...
Ja, maar die gezichtsuitdrukking, dat neem ik hieruit mee. Dat was voor Ekman een soort... Ja, ik begin daar maar. Want dat is snel terug te zien.
Ja, omdat hij ook moest vechten tegen dat idee dat het hem überhaupt niet bestond.
Maar wat ik dus interessant vond, dat Frans Waal aan het einde van het fragment wat we net hoorden, zei dat er... Dat er bijna geen enkele emotie is die hij uniek menselijk zou willen noemen. Dat vind ik interessant. En want we hebben het al veel over apen en chimpansees gehad. Maar Frans die trekt dat zelfs nog verder het dierenrijk in richting krabben en vissen.
Wat ik noem is een krabbenvoorbeeld. Waarbij ze onderzoek deden. Die krabben die konden gewoon rondlopen. En dan zetten ze grote lichten op ze. En krabben houden niet van lichten. Dus die gingen zich dan verbergen en op bepaalde verbergplekken konden ze een schok krijgen. En vrij snel leerden die krabben om die plekken met de schokken te vermijden. En daar werd uit geconcludeerd dat betekent dat ze een slechte ervaring hebben gehad op die plekken. En hoe kunnen ze een ervaring hebben als ze niks voelen? En dat geldt voor de krabben en hetzelfde soort dingen is met vissen gedaan. Dus zo gauw als je kunt leren van je ervaringen, moet je een pijn of een pleasure ervaring hebben.
En die pijn, als ik nu honger al bij de emoties heb geschaard, dan is pijn er misschien ook wel een.
Ja, natuurlijk. Maar je ziet hier ook de paradigmawisseling van de wetenschap in volle kracht. Want in het oude systeem uit, laten we zeggen, de jaren 50, het behaviorisme, waarin de mens en zeker de dieren als een soort conditioneerbare black box werden beschouwd. He, dus het was gewoon een blanco velletje. Daar kon je via conditionering van alles opschrijven. Wisten ze natuurlijk ook wel dat je krabben kon conditioneren met schokken en dit en dat. En ze waren totaal niet geïnteresseerd in of die krab ook iets zou voelen. Dat is zeg maar wat Descartes, he, dus in de 17e eeuw, de filosoof Descartes, zei over een hond. Als je een hond schopt, dan hoor je niet het geluid van zijn pijn, maar je hoort het knarsen van de machinerie. Dus de piepen van zo'n hond is arme het knarsen van de machinerie.
En nu denken we arme hond, maar ik denk nog even terug aan onze muggenpodcast van laatst. Want die arme muggen dan, die voelen ook veel pijn als we ze doodslaan. Of die bacterie die je net noemde dan.
Ja, dat vind ik wel interessant, want die bacterie is net als die krab en vis. Is eigenlijk, ja, je hebt net de bacterie al een emotie gegeven bijna.
Ja, Damasio heeft dat gedaan.
Ik durf begin haar niet meer te bewegen.
Want dat is natuurlijk de kwestie. En dan is er innerlijk leven in zo'n bacterie. Het is het begin ook van bewustzijn, want je moet reageren op je omgeving. Dus dan moet je toch een gevoel van jezelf hebben. Want anders zou zo'n bacterie kunnen, kan mij wat schelen. Dat ding wat ik ben pijn heeft. Nee, dat gaat hem aan.
Maar bij een bacterie durf ik het nog wel aan dat er niets is dat...
Vrij absurd.
Dat moleculaire reacties zijn. Ja. Dat er niets is dat registreert. Dat er is niet iets in de bacterie dat het fijn vindt om richting het voedsel te zwemmen.
En geen jaloerse bacteriën.
Nee, maar is er bij ons, in ons hoofd ook iets... Dan kom je weer op dat we allemaal denken dat ons ik een soort mannetje of vrouwtje is die aan de knoppen zit en alles bestuurt.
Ja, dat is ook een chemische reactie.
Ja, maar niet alleen chemisch. Ja. Er is niet een kern van... Het is het samenspel van die hele machine.
Ja.
Dus je komt... Je...
Als ik jou schop, dan horen we ook alleen maar het geluid van de machine.
Nou, dat kan je denken.
De
ja, ik zal het je wel afleren.
maar wat het... we zijn nu bij de krabben, vissen, bacteriën. Maar om maar te onderstrepen, die emoties eigenlijk in het hele dierenrijk... voortdurend oppoppen.
Ja, en dan moet je dus goed voor ogen houden dat er ook een verschil is tussen die emoties. In de Nederlandse taal is dat verschil niet zo erg. Dus een beetje technisch onderscheid. Wat emoties worden genoemd, zeg maar het feitelijke lichamelijke verandering in hartslag. En er gebeurt natuurlijk van alles. En het gevoel. Het gevoel is eigenlijk de bewustwording van de emotie. Je kan dus ook, iedereen kent het wel, dat je voelt je niet helemaal happy en je weet eigenlijk niet waarom. Je hebt dan wel die emotie die beïnvloedt je wel, maar je hebt het gevoel wat erbij zit, begrijp je eigenlijk.
Daarom gaan mensen naar de psycholoog.
Ja.
En dat is een beetje dat gepieker wat jij net noemde, Gemma, ja. van dat nadenken over wat zeggen die gevoelens mij en waar komen die vandaan.
Ja, en dus je kunt zeggen, een gevoel is een emotie die in het bewustzijn terecht is gekomen. En kijk, een kikker die denkt, hey, een leuk mugje, die reageert bij wijze van spreken instinctief. Dat is een woord wat biologen ook niet meer aan willen, omdat dat als een soort automaat is. Maar ja, je kunt je voorstellen dat daar een soort zenuwkaskade is, vlieg, paf, pakken, klaar.
Wat misschien wel even goed is, want daar gaan we nu toch een beetje heen. Om even stil te staan, want jij zegt van ja, die kikker is er.
Ja, die heeft één gedachte. Ja, maar stel voor dat hij nou twee gedachten heeft. Wat moet hij dan doen?
Muntje gooien.
Of twee gevoelens bedoel ik. Twee emoties. Maar, dus het, je kunt ook zeggen dat het denken ontwikkeld is. Het om te gaan in een steeds complexer organisme heb je ook steeds meer reacties. Dus als je verschillende emoties hebt, dan je kan ze niet allebei tegelijk volgen als ze tegengesteld zijn. Dus dan moet je een afweging maken. En Frans de Waal, die altijd vanuit zijn werkkamer zicht heeft op de chimpanseekolonie in Atlanta, Georgia, waar hij werkt, die ziet allemaal van dat soort voorbeelden. En daar kan hij ook heel leuk over vertellen. Als een kind van een moeder wordt gepikt door een jonge vrouw, wat doet zo'n moeder?
Dus als een vrouwelijke chimpansee ziet dat haar kind meegenomen wordt door een jong vrouwtje. Jonge vrouwtjes zijn zeer geobsedeerd door kinderen. Dat hele gemengde gevoelens schept. Want als het meegenomen wordt door een ervaren jonge vrouw die goed weet hoe ze hem vast moet houden en geen gekke dingen meer doet, is het één ding. Maar soms zijn het jonge vrouwtjes die heel klunzig zijn. En dan heeft ze dat hele conflict van, ga ik er achteraan om proberen mijn baby terug te krijgen, of hou ik me juist zoveel mogelijk op de achtergrond, zodat ze misschien uit zichzelf terugkomt met de baby. En dus dan zie je die moeders achter de jonge vrouwtje aanlopen.
En je ziet ze dan nadenken, of niet?
Ja, je ziet ze aarzelen, want ze zitten in een enorm conflict. Als ze proberen de baby te grijpen en terug te trekken, heb je kans dat dit jonge vrouwtje aan de andere eind van de baby gaat trekken. En dat is natuurlijk een heel vervelende situatie met de baby daartussenin krijsend meestal. Of je hebt kans dat het jonge vrouwtje de boom in gaat met de baby. Hetgeen ook helemaal niet goed is, want wie weet wat er dan weer gebeurt. En dus die moeders die zijn in een hele conflict situatie. En pas als ze de baby op een gegeven moment terug hebben gekregen, dan ontlaat zich dat door woest achter die jonge vrouw aan te gaan en haar een lesje te geven. Maar ik vind het wel interessant, want ik kende ook jonge vrouwtjes die heel goed waren met baby's. En de moeders die lieten ze gewoon. Dat was gewoon babysitten voor hun. Dus dat was eigenlijk wel praktisch.
Maar dat zagen ze dus. Ja, dat kenden ze.
Dat wisten ze, ja. Ja.
Maar wat ik vind, die moeder die aarzelt, zie je dan bewustzijn in actie? Zie je haar denken?
Nee, je ziet haar beslissingen nemen en aarzelen tussen de ene oplossing en de andere oplossing.
Maar dat is toch denken?
Ja, natuurlijk.
Dit doet me haast een beetje denken aan die marshmallow-test bij kleuters. Ja. Waarin ze dan, krijgen ze een marshmallow, worden ze alleen gelaten. En dan zegt de onderzoeker van, wanneer is het over een minuut?
Ja, 10 minuten. Ja.
Ja, krijg je er nog eentje. Dus dat is ook al een soort berekenend gedrag van, als ik nu even wacht, als ik nu mijn impulsen onderdruk, dan kan ik zo meteen daar baat bij hebben.
Weet je wat de grap is? Dat het ook bij chimpansees is gedaan. En dat werkt ook.
Dan moeten ze niet met marshmallows waarschijnlijk.
Maar nee, met komkommers of zo. Ik weet niet wat ze lekker vinden. Maar dan moet je ze dat een beetje leren natuurlijk. Ze zullen want een kind kan je het gewoon uitleggen. Chimp moet dan natuurlijk even geleerd worden wat de consequenties zijn. En dan, volgens als ik me goed herinner, is het niet zo heel veel anders. Ook zijn ook verschillen per chimp. En, maar hopshims kunnen dat.
We hebben nu vastgesteld dat emoties, dat lichamelijke reacties zijn die het gedrag kunnen sturen.
Ja, Frans, cognitieve dingen eigenlijk.
En Frans de Waal zegt, alle emoties die wij ervaren, die hebben een kern bij dieren. Die kun je daar toch in terugvinden.
Ja.
En daar wil ik nog wel even tegenaan duwen. Want voor verwoede, honger, blijdschap, verliefdheid, durf ik dat allemaal wel te geloven. Maar Frans had het ook over jaloezie. En ik zit ook over schaamte na te denken. Dat toch een... Ja, dat zijn gevoelens die behoorlijk complex zijn en die niet direct van het gezicht afleest. Schaamte wel, mensen blozen, maar dat is ook uniek voor mensen. Je kunt, weet je, van een vis die
schaamt
zich
gauw blozen.
Nee, die schaamt zich niet zo snel blijkbaar.
Schaamt zich in stilte.
Maar kun je echt al die emoties terugvinden bij dieren? Daar durf ik wel vraagtekens bij te
zetten. Ik heb hem dat gevraagd van dat schaamte, want dat intrigeert mij ook. Omdat je natuurlijk, schaamte is een soort interne emotie die bij wijze van spreken midden in de nacht, als je wakker wordt, kan je ineens schaamte voelen omdat je realiseert, oh, ik heb iets verkeerds gezegd tegen die en die. En dat zit zeg maar helemaal in je hoofd voor je gevoel. En heel veel psychotherapie bestaat er dan ook weer uit om dat uit het hoofd te praten als dat misgaat natuurlijk. Maar, dus dat vroeg ik ook aan hem. En hij zei van ja, het gebaar wat bij schaamte hoort is een soort onderdanigheid.
Schaamte en schuldgevoel worden uitgedrukt in het lichaam en in de gezichtsuitdrukking. Meestal op dezelfde manier als onderdanig gedrag bij de apen. Weet je wel, je slaat je handen voor je gezicht. Je probeert in de grond te zinken. Je wil niet opkijken. Omdat je iets gedaan hebt wat fout is. En die hele houding, die ken ik van de apen. Is dat ze hebben iets fout gedaan en ze weten dat ze in de problemen zijn. En dat ligt volgens mij heel dicht bij schaamte en schuldgevoel. Nou, schuldgevoel is meer geïnternaliseerd, denk ik. En inderdaad, wij kunnen dat schuldgevoel hebben voor niets wat helemaal niet belangrijk lijkt. En waar niemand iets van weet zelfs. Dus daarom zeg ik ook op een gegeven moment in het boek dat ik denk dat al die emoties komen voor bij dieren. Maar het is mogelijk dat bij de mensen zijn ze meer uitgebreid of meer subtiel. Of de omstandigheden zijn een groter aantal omstandigheden waarin ze op kunnen komen. Dus er zijn misschien wat verschillen. Maar de emotie zelf, de emotionele reactie zelf zoals uitgedrukt in het lichaam en enzovoorts, is niet noodzakelijk nieuw.
Dat vind ik wel een interessante nuancering. Want weet je, het is dus die schaamte. Die moet ik dus meer zien bij een aap die weet dat hij op het moment zelf iets fout heeft gedaan.
Ja, of een hond die alles ondergepist heeft.
Maar daar wordt ook wel eens bij gezegd dat honden dan gewoon een soort schaamtevolle houding aannemen. Hè? Zich klein en onderdanig maken, omdat ze bang zijn om gestraft te worden.
Ja, maar dat is dus ook de essentie van onderdanigheid.
Dat ze maken zich klein.
Ze maakt je klein. Het is, je erkent de meerdere
Het is een de-escalerende houding.
Maar ik vraag me dus af of het dan bij de honden schaamte is of een soort berekenend gedrag van als ik nu deze houding aanneem, word ik niet geslagen.
Maar dat kan je bij mensen ook zeggen.
Nee, maar
als het een berekenend, dat ze zich niet echt schamen als ze hun excuses aanbieden, maar dat het een berekenende manier is.
Nee, maar het leuke van wat Frans de Waal hier zegt, vind ik dat die hond die zich klein maakt en onderdanig maakt, dat is echt een... Dat is een oprecht gevoel, want hij staat tegenover een boos baasje. En hij weet ook wel dat hij misschien niet op de bank had moeten zitten. Maar
arme hond.
Maar die hond, die maakt zich misschien niet zo druk op het moment dat hij op de bank gaat zitten.
Baasje, of als het baasje er niet
nee.
is.
Nee,
dan hebben we wat schelen.
Of en ook achteraf als hij in de mand ligt na te denken over de dag van... En ineens weer dat gevoel heeft. Zoals een maar mens dat kan hebben die iets doet wat niet mag.
Kijk...
Het is bij mensen uitgebreid en uitgebouwd.
Ja, we hebben die enorme symbolische superstructuur. Als je kijkt, we hebben een brein wat 3 keer zo groot is als een chimpansee. Dus je kan zeggen, we hebben zeg maar dat ene derde deel hebben we nog steeds voor al die basisemoties die eigenlijk gewoon onze drive in het leven en drijven. En daarbovenop, als een soort remix, hebben we daar een enorme superstructuur van symboliek. En daar zitten we eindeloos over door te denken. En dat heeft ons natuurlijk ook als soort enorm machtig gemaakt. Want we hebben allemaal technische dingetjes, landbouw, de hele reutemeteut.
Tot op zekere hoogte brengt het ons iets om te kunnen reflecteren op die emoties. Maar jezelf de hele tijd schamen, terwijl niemand in de buurt is, kan ook weer belemmerend werken.
Het kan belemmerend werken, maar het kan ook nuttig werken. Weet je, ik moet altijd denken aan een voorbeeld van als je bijvoorbeeld. Stel je zegt vrijdagmiddag heb je afgesproken dat je voor het eten op tijd thuis bent. En hier bij NRC zitten we op de redactie en dan loop je door Amsterdam en dan kom je langs allemaal kroegen en dan zitten dan collega's. En dan denk je, toch nog even een biertje. En dan
zeg maar de hond die op de bank gaat liggen.
Ja, en dan kom je uit de kroeg en dan begin je alvast te schamen. Want shit, weet je, dat is niet wat je had afgesproken. Dus dat is voorschaamte. Maar ik denk dat die wel nuttig kan zijn, want dat gevoel dat je hebt, dat bereid je al voor op een situatie die je gaat krijgen.
En waarom schaam je? Omdat je namelijk al voorspelt wat er dadelijk zal gebeuren. Je kunt zeg maar, dat is ook heel erg Antonio Damasio, dat heeft ook heel erg te maken met wat is vrije wil en wat is zelfbewustzijn en waar hebben we eigenlijk invloed op al die, je kan ook zeggen, al die emoties worden allemaal zo uitgewerkt, taf, 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 daarom doe je dat, daarom neem je allemaal beslissingen. Maar tegelijkertijd zit er ook in ons hoofd, en dat is zeg maar wat je vroeger de rationaliteit zou noemen, is een soort voorspellingsmachine. We leven eigenlijk voor de helft van de tijd in ons hoofd in de toekomst en het verleden, dat we voortdurend aan het vergelijken zijn. Daarom zit iedereen ook bij die cursussen om in het heden, in het nu te leven.
Mindfulness.
En ons mind zit verder meestal vol met toekomst en verleden. En eindeloos, denk maar eens na, probeer jezelf te observeren. Als je nadenkt, dan ben je 9 van de 10 keer bezig om een soort scenariootje te ontwikkelen, waarin je dan allemaal input uit het verleden en andere ervaringen, of bij wijze van spreken uit romans die je hebt gelezen, kijken wat er gebeurt. Zoals jij dan, als je naar huis loopt, in gedachten al dat gesprek aan het voeren bent. Dus als ik nou dit zeg, dan zal ze wel dat zeggen.
En de vrijdag erop loopt Lucas dus langs al die kroegen, omdat hij nog door de naschaamte weet hoe het vorige week afliep.
Voorschaamte en naschaamte zijn, ik bedoel, het kan in de weg gaan zitten, maar ik denk dat het voor mensen ook wel veel heeft gebracht. En ik denk dat kijk, een chimpansee die stiekem gaat, een niet-dominant mannetje dat stiekem gaat paren met een vrouwtje, terwijl die weet dat de alfa daar heel boos om gaat worden, die heeft minder last van voor- en naschaamte.
Ja. Maar als ik een nieuwe broek aandoe naar NRC en ik hoor pas aan het eind van de dag dat er een enorm gat in die broek zit, waardoor iedereen mijn onderbroek heeft gezien, kan ik er weinig aan doen als het gewoon een goed passende broek is. En toch schaam ik me dan.
Ja.
Kan schaamte ons ook in de weg zitten?
Ja, natuurlijk. Want het hele idee dat emoties natuurlijk zijn, betekent niet dat je er niet enorm last van kan hebben. En je kunt dus ook, het is ook maar een systeem. En dat kan ook fout lopen natuurlijk.
Niet beantwoorde liefde is ook kan je ook in de weg zitten.
Ja, en die bacterie die terugdeinst voor die stof, die kan dan misschien gelijk opgegeten worden door een van het pantoffeldiertje wat net langskomt. Ja, stom. Dus ik wil, emoties zijn niet de waarheid. Het is gewoon een reactie van het lichaam op grond van aangeboren neigingen natuurlijk. En daar overstort met allerlei ervaringen. Kijk, kinderen die in een weeshuis opgroeien, die hebben hele andere emotionele reacties dan kinderen die bij een vader en moeder opgroeien.
Ze zijn niet de waarheid, maar door de evolutie gezien zijn ze natuurlijk zijn nuttige impulsen om aan een lichaam te geven. Ja. Anders zouden ze er niet zijn.
Nee, precies. En bij mensen zijn die natuurlijk vanwege ons biografische geheugen, maar wat een chimp in zijn leven heeft meegemaakt, beïnvloedt ook zijn reactie. En ik denk eigenlijk bij die krabben ook.
Iedereen heeft zo'n eigen emotioneel kompas eigenlijk op basis van die ervaring.
Ja, maar dat is een feilbaar kompas natuurlijk. Want daarom, ik denk ook dat je dus dat bewustzijn, zelfbewustzijn, daar kan je over je emoties praten met anderen. Kan je nog verduidelijking vragen. Wat bedoel je eigenlijk? En je kan er zelf anders over nadenken. Dat is een soort correctie. Maar ja, dan kom je alweer in een soort lichaam-geest tegenstelling. Ja, het is gewoon, het is ook maar behelpen geblazen om door het leven heen te lopen eigenlijk.
Het is maar goed dat chimpansees niet kunnen praten. Want anders zouden ze ook ons vertellen dat ze niet zo lekker in hun vel zitten misschien.
Dan zouden wij ons weer schamen dat we ze in dierentuin opsluiten. Ja.
Maar het is dus ook, je kunt 1000 emotionele omstandigheden bedenken waarin apen of krabben of weet ik veel wat voor dieren nooit in terecht zullen komen. Alleen, dat vond ik dus ook wel interessant van wat Frans zei. Het is zeg maar die emotionele reactie zelf, de basis daarvan. En die is bij ons overgroeid met woorden, met concepten, met sociale regeltjes en dit en dat. Maar de emotie zelf, die zoals ons lichaam ook gewoon vrijwel identiek is aan dat van andere zoogdieren. Met allemaal, de ene spier is wat anders dan de ander.
Nou, ik denk wat het brengt is dat je scherper kan gaan nadenken. Weet je, dit denkframe over van waar komen die ontzettend prachtige, ingewikkelde gevoelens van ons allemaal vandaan. Daar helpt het wel bij. En dan kun je toch ook onderscheid gaan maken. Want een schaamte kun je dan, daar kun je naar gaan zoeken bij sociale dieren bijvoorbeeld.
Ja, denk dat een tijger zich nooit schaamt.
Nee, dat denk ik ook niet. Nee,
tenzij die misgrijpt aan een prooi.
Nee, die schaamt zich niet.
Dat kan hem wat schelen. Probeert hij nog een keer.
Ja, en een krab zal zich ook niet snel schamen. Maar het is niet gek dat we zoiets schaamteachtigs zien bij honden. Want die komen van wolven vandaan. Dat zijn ook hele sociale roedeldieren. Waarin ze rekenen elkaar af op hun gedrag.
Ja, dus het zou eigenlijk ook een soort, hè, zoals het staartbeentje bij sommige dieren geen nut meer heeft omdat ze het niet meer nodig hebben, zou bij sommige diersoorten misschien schaamte minder ontwikkeld kunnen zijn.
Bijvoorbeeld.
Omdat ze het niet nodig hebben.
Bijvoorbeeld. Sommige dieren hebben het niet nodig, andere dieren ietsje meer. En wij mensen hebben er een heel moreel systeem aan gehangen, zou ik bijna willen zeggen. Wij zijn er wel heel erg goed in.
Ja, dus als je nou dat morele systeem, dan kom ik terug bij dat basisidee van Frans de Waal. Dat je dus een sociaal systeem hebt waarin verzoening is, waarin de dieren met elkaar rekening houden. Die hebben dus een soort aangeboren neiging tot empathie. Natuurlijk niet tot in het oneindige. Ik bedoel, ze zullen niet hun laatste eten weggeven. Dat zullen mensen ook niet zo gauw doen. Maar die neiging is er. En bij ons is daar dan een heel model van morele regeltjes opgebouwd. Maar die basisemotie, dat je rekening houdt met een ander, om het maar heel simpel te zeggen. Die onderscheidt de mens niet van de chimpansee.
Onze emoties zijn niet verheven boven die van dieren.
Nee, en het interessante is dus dat je dus een omgekeerde conclusie kunt trekken ten opzichte van dat oude idee, waarin al die emoties en dat lichaam eigenlijk een soort dierlijke onbeschaafdheid was. En het je dus de cultuur nodig hebt om de mens beschaafd te maken. Je moet dus eerst die kinderen al die regeltjes leren. Want anders zullen ze nooit, anders gaan ze gelijk stelen en moorden. Dat is dan het idee. Terwijl dan is het de beschaving een soort vernis op een dier. En nu is het andersom. Nu is eigenlijk dat dierlijke is de basis voor onze beschaving. En dat betekent dus ook dat als dat vernis eraf gaat, ja, dan blijft er nog altijd een empathisch dier over.
Maar heeft Frans de Waal mensen nou een beetje dierlijker gemaakt of dieren nou een beetje menselijker?
Volgens mij heeft hij het allebei gedaan. Ik vond nog een oud interview waarin hij dat heel netjes zei. Moet ik eens even kijken. Hij zei daar, ik heb de apen een beetje omhoog gebracht en de mensen een beetje naar beneden.
Nou, dat vind ik ook een hele nederige samenvatting.
Een beetje.
Ja, een beetje. En die ertussen, die maakt het ook helemaal af. Nou ja, Gemma, bedankt dat je hier was.
Lucas, bedankt.
Dankjewel, Hendrik, dat je dit gesprek zo met ons wilde delen.
Ja, en dank aan Frans de Waal natuurlijk.
Dankbaarheid overspoelt ons.
Ja, dankbaarheid.
Ja.
Ook een mooi gevoel.
Dat is ook een soort nederigheid. Want dat viel me ook bij Frans toen ik zei van, ja, maar ik, dan hadden we het over glimlachen en zo. En toen zeiden, ja, maar als je te vaak lacht naar mensen, dan dat is ook een soort nederigheid. Ik lach altijd naar toeristen in de stad. Maar ineens dacht ik, ja, ik maak me eigenlijk minder dan hen. Je gaat ook, daar ga je over nadenken.
Ik ga gelijk nadenken of ik de luisteraars wel moet gaan bedanken voor het luisteren.
Je komt in een heel raar soort symbolisch.
Ik ga het gewoon doen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wij waren Onbehaarde Apen. Volgende week zijn we er gewoon weer. En nou, heb je nou het idee van, ik heb een vraag voor die mensen die de podcast maken.
Schaam je niet dan?
Schaam je niet, schroom niet.
Terug naar de basisemoties.
Ja.
Het leven is zo simpel.
De redactie Wetenschap gaat namelijk een spreekuur houden. Dat je kunt hier langskomen op de redactie en vragen stellen. Of je kunt met ons in telefonisch gesprek. Je kunt naar nrc.nl/spreekuur om je op te geven. En wie weet bellen of spreken we elkaar dan op 9 juli. In ieder geval tot volgende week in een volgende podcast.